Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Fijn dat we zo ook deze morgen weer bij elkaar mogen zijn. En dat we geweldige liederen mochten zingen. En dat er een moment zal komen dat we ze op een volmaakte wijze zullen zingen. Ik geloof niet dat we altijd zullen zingen in de eeuwigheid, maar toch. Er zal wel gezongen worden, denk ik. Hè? Er zal ook wel muziek gemaakt worden. Ik wil vanmorgen graag met u en met jou een psalm lezen. En dat is een hele bekende psalm, zeker als je misschien pas ziek geweest bent of zo, en misschien wel ernstig ziek, of er waren problemen in je leven, dan krijg je vaak deze kaart met deze psalm erop, 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heere. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heeren, die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert, nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Ik heb erboven gezet een helper groot in kracht. En de tekst is uit 1 Samuel 7, vers 12c, waar staat tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. We leven in een tijd waarin er heel veel problemen zijn in de wereld. In de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen wereldje. En ik mag in heel wat gemeentes voorgaan en overal hoor ik hetzelfde. En er is heel wat leed en er is heel wat ziekte. Er zijn heel wat problemen ook in de gemeentes waar ik mag voorgaan. En ook ons eigen leven merken we dat er het een en ander gaande is. Maar ik merk ook dat er een bepaalde somberheid bij toch ook wel christenen optreedt. Dat ze zeggen, waar moet het nou heen? En ik hoor ook vaak, waarom laat God het toe? Als God dan de Almachtige is, waarom gebeurt het dan? Ik was van de week bij een zuster en ik begrijp dat best als je 60 jaar bent. En je bent zomaar in 3 maanden tijd je man kwijt. Hè? Terwijl ze hele grote plannen hadden. Ze waren aan het sparen om vervroegd met pensioen te gaan. Daarna een camper te kopen en dan door de Scandinavische landen te gaan rijden. En dan als de papieren in de bus vallen en dan direct ook de boodschap krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. Dan vraag je misschien wel eens af waarom zulke dingen gebeuren. En dan kan het ook zomaar zijn dat je nijdig bent op God en je afvraagt, Heere God, waarom laat je dat toe? Hè? Waarom gebeurt het mij? Dat hoor ik ook vaak, waarom gebeurt het mij? En soms zeg ik, had je liever dat het mij zou gebeuren dan? Hè? Nee, maar begrijp je? En zo, dan wordt het eigenlijk een beetje een trieste bedoeling om christen te zijn. Als je je eigen daardoor laat leiden en je eigenlijk weinig hoop hebt. We worden natuurlijk met elkaar ook ouder. En hier valt het nog mee. Hier zijn er heel wat kinderen. Hè? Dat is een goed teken in ieder geval. Van alles is er vertegenwoordigd. Maar bij de meeste gemeenten zie ik alleen maar oudere mensen. Daar hoor ik zelf inmiddels ook al een tijdje bij. Hè? Dus ik zeg, daar is niks mis mee, maar toch. En dan is het soms moeilijk. En soms, als ik zo zit van tevoren en ik hoor de gemeente, de prikkelen in de gemeente voorlezen, die is ziek en dit, en je bent blij gekomen, dan is het soms moeilijk om gewoon hier te gaan staan en dan heel blij te zijn en dankbaar te zijn. En toch ben ik blij en dankbaar. Geweldig dat lied wat we gezongen hebben, hè? Dat hij voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Dat hebben we wel niet zo gezongen, maar dat wordt er wel bedoeld. En dat is toch wel bijzonder dat we dat mogen weten. Want juist daardoor hebben we een hoop, een levende hoop. En daarin is ook Gods liefde geopenbaard. Heel veel mensen zeggen, als God dan liefde is, waarom gebeuren deze dingen? Als God dan liefde is, Waarom gebeurt het in mijn leven? Als God dan liefde is, waarom houdt hij het niet tegen? Als God liefde is, hoef je niet ziek te zijn. Als God liefde is, hoef je geen pijn te hebben. Als God liefde is, hoef je geen verdriet te hebben, geen rouw te hebben. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik ben pas tot de ontdekking gekomen dat Gods liefde niet geopenbaard wordt in dat wij het zo goed hebben. We hebben het hier goed, als je in de rest van de wereld kijkt, waar ze nog geen eten hebben, geen drinken hebben, waar oorlogen zijn, waar je vervolgd wordt. Nou, we hebben het in dat opzicht hier goed. Maar, ja, dat is dan toch wel bijzonder dat we zo mogen leven. Dat we dat hebben. En, nou, ben ik even kwijt waar ik mee begon, maar goed, er komt wel weer. Maar dan hebben we het nog hartstikke goed hier in dit gedeelte van de wereld. Dus dan moeten we daar ook blij en dankbaar mee zijn. En dat is toch lastig, zeg. Oh ja, waarom God die dingen laat gebeuren, daar ging het om. En toen zei ik ook, toen ben ik tot de ontdekking gekomen dat het daar niet in is, dat God daar zijn liefde niet in geopenbaard heeft. Hè? Maar God heeft zijn liefde geopenbaard, dat staat in 1 Johannes 4, want hierin is de liefde van God. Waarin? Dat wij het goed hebben? Nee, dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft. En als je dan kijkt wat de Heer Jezus overkomen is toen hij hier in deze wereld was, nou, daar ben ik niet jaloers op. Dat is toch verschrikkelijk geweest als God zelf in de baarmoeder begonnen, 33 jaar of 30 jaar in ieder geval, en dan nog 3 jaar bediening in deze wereld, en dan aan het einde aan het kruis genageld wordt. Dat is dus de liefde van God. Nou, ik hoor mijn collega nog zeggen, ja, dat kan toch niet, man. Als God liefde is, dan hang je eigen zoon toch niet aan dat kruis. Maar dat is nou juist de liefde van God. En weet je waarom dat hij daar hing? Om die ellende die in deze wereld is, tot een einde te brengen. En alle die in hem geloven, zullen daar geen deel aan hebben. Maar zullen deel hebben aan het eeuwige leven. Bij hem. En dat is Gods liefde. En als je dan zo'n geweldige psalm, natuurlijk in eerste instantie is die voor Israël. Maar daar, bij die mensen ging het ook niet allemaal vanzelf. 3 jaar of 3 keer in het jaar moesten ze naar Jeruzalem. Ze moesten van heidenen en ver komen. Ze waren bang onderweg dat ze overvallen zouden worden. En dan eindelijk komen ze daar in de buurt van Jeruzalem en zien ze daar de bergen. En dan zeggen ze, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Ja, hun moesten nog naar Jeruzalem, hun moesten nog naar de tempel. En als ze dan zo dichtbij gekomen waren, dan wisten ze ook dat ze dan veilig zouden zijn en dat ze ook gemeenschap met hem en met elkaar mochten hebben. Nou, onze hulp komt niet van de bergen, maar ook in ons leven is het zo dat onze hulp komt van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat is toch wel bijzonder, is niet zomaar iemand, is niet zomaar een hele machtige man hier op aarde. Nee, onze hulp komt van de Heere die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. Hij, van wie alles is. Hem, die alle eer toekomt, alle lof en aanbidding. En hem mogen we kennen. En toen ik zo deze dingen overdacht, toen dacht ik ook, aan de profeten. Een profetenmond van God. En de Heere God sprak tot deze mensen en die mochten een boodschap doorgeven. En dan kun je wel eens denken, dat is toch wel bijzonder, hè? Als je zomaar de Heere God hoort spreken en dat je die dingen door mag geven. Nou, ik ben weer een tijdje in de profeten bezig, maar ik zie daar alleen maar soms het tegenovergestelde. Wat hadden die mensen het moeilijk? En als ik er vanmorgen 2 mag noemen, dan is het wel Jeremia en Habakuk. Ze leefden in een oorlogstijd. Ze hadden het zelf niet makkelijk en ze hadden een boodschap van God gekregen. Die loog er ook niet om, wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Ja, die mensen hadden het verschrikkelijk moeilijk. En dan denk je, ja, die hadden misschien ook geen hoop meer. Hè? Maar als ik dan van Jeremia leest, de klagenliederen, en dan dat bekende vers ook, hè, 3 vers 21. Dat begint trouwens wel mooi, hè. Dit zal ik mij te binnen brengen. Ja, soms is dat nodig. Hè, dat je jezelf weer te binnen brengt. Hoe was dat ook weer? Zijn het de problemen? Is het de pijn? Is het de moeite? De ziekte waar ik in leef? Is dat het? Nee, soms moet je jezelf te binnen brengen. Dat deed Jeremia ook. Dit zal ik mij te binnen brengen en daarom zal ik hopen. En wat was zijn hoop dan? Dan zegt hij, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heren, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heren voor wie hem verwachtte, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heil van de Heer. Wat geweldig. Als je in zo'n ellendige situatie verkeert, als er zoveel ellende in de wereld om je heen is, en als je zo'n boodschap krijgt die er ook niet om ligt voor de toekomende tijd, en het gaat in je eigen leven ook niet zo goed, dat je dan zegt, dit zal ik te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Ik heb het ook wel eens dat ik het niet zo moeilijk heb, hè? Nee, zeker niet zoals Jeremia en zo, hè? Maar toch heb ik het ook wel eens een beetje moeilijk. En dan laat ik dat even een beetje aanmodderen en dan ben ik er toch wel weer zat. En dan zeg ik, loof de Heer en mijn ziel en alles wat in me is, loof nu de Heer. Hè? En vergeet niet één van zijn weldaden. Weet je, dat moet je je soms zelf toe-eigenen. Dat je niet laat leiden door de dingen die om je heen gebeuren. Want de tegenstander van God, die is er als de kippen bij om je juist door de omstandigheden die niet rooskleurig zijn, je nog verder naar beneden te halen. En je nog meer vraagtekens te geven. Waarom? Dit zal ik mij te binnen brengen. Nou, wat heel wat. He, als je moet het maar eens lezen in Jeremia, de klaagliederen. He, en dan kan hij toch zeggen, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. In al die ellende dankte hij de Heren dat hij er nog steeds was. En niet hij alleen, maar ook zijn familie waarschijnlijk, he. Want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Hebben u het vanmorgen al gemerkt? En toen u vanmorgen opstond? Heb je al gemerkt dat hij er ook de afgelopen nacht bij was en dat hij ook de nieuwe dag met je gaat beginnen? Of ben je misschien maar zo opgestaan? Je zegt, oh ja, vandaag zondag in de kerk. Nee, dat je jezelf weer mag toevertrouwen aan hem. En dat je mag danken dat je in dit land mag wonen. Dat je mag danken voor de gezondheid die je gekregen hebt. Maar ook dat je in vrijheid mag leven. Nou ja, er zijn zoveel dingen om te danken. Om hem te loven en te prijzen. En om te vragen om bescherming op de overvolle en gevaarlijke wegen. Het gaat allemaal niet vanzelf. Als ik zo om me heen zie, er gebeuren genoeg dingen. En dan is het best de moeite waard om hem te vragen of hij je wil beschermen en hij erbij wil zijn. Hè? Ook als het fout gaat, kan best fout gaan. Maar dat je ervan overtuigd mag zijn, hij is erbij. Het zijn zijn barmhartigheden die niet ophouden. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. En wat is er dan bijzonder? Dat wat er deze dag ook gebeurt, en wat er ook zal gebeuren, dat je dat mag weten, zijn trouw is groot. Ja, dat wil zeggen als je in relatie met hem leeft. Een tijdje geleden hebben we gesproken over dat Christus geworteld moet worden in je hart. En er komt er zoveel tegen, er is Christus wel geworteld in het hoofd. Nou, dan moet het ook wel een keer beginnen. Maar weet je, als het in het hoofd begint en het daar blijft, ja, dan hoeft er maar iets gebeuren in je leven. En je wereld stort in, hè? Want dan ben je eigenlijk als die man die zijn huis op het zand gebouwd heeft en ja, de wind en de regen komt en dat huis stort in. Dat gebeurt als het alleen maar in je hoofd zit. Maar als Christus geworteld is in je hart, ja, dan ben je als dat huis wat geworteld is, gebouwd is op de rots. Christus is de rots, de rots die met ons medeging, staat er. Nou, die rots gaat nog steeds met ons mee. We zijn, als we geworteld zijn, dat Christus geworteld is in ons hart, dan zijn we op de rots gebouwd. En dan kan er heel wat in ons leven gebeuren, maar dan hebben we toch die hoop, en dat is een blijvende hoop. Dan verwachten we het niet zomaar van mensen, we verwachten het niet van broeders en zusters, hoe lief ze ook zijn, maar we verwachten het van hem, die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. De zee en alles wat erin is. De almachtige, eeuwige, onveranderlijke God. Wat bijzonder, als je zo bemoedigd wordt door mensen die het zelf ook verschrikkelijk moeilijk hadden. Dat ze toch door alles heen hun hoop bleven vestigen op God. En niet alleen deze twee profeten, maar door heel de Bijbel heen lees je over mensen die elke keer weer opnieuw toch bemoedigd werden. En het staat opgetekend in Hebreeën 11, daar staat het zo mooi met al die geloofsgetuigen die als voorbeeld voor ons opgetekend zijn, dat als het niet zo makkelijk gaat in ons leven, dat je mag weten, daar ging het ook niet zo makkelijk, maar ze bleven op God vertrouwen. En de andere is Habakuk. Nou, daar word je helemaal niet vrolijk van als je dat boekje leest. Het zijn maar drie hoofdstukken. En daar spreekt eigenlijk helemaal geen hoop uit als je zo zit te lezen. Dat is één brok ellende. En dan komt dat tot een einde. Ja, dat is dan toch wel weer heel bijzonder. Dan verwacht je dan niet dat zo'n man tot zo'n einde mag komen. Hè? En dan staat er in Habakuk 3, vers 17. Al zou de vijgenboom niet bloeien, er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinde. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Mooi, hè? Dat verwacht je dan toch helemaal niet van zo'n man die alleen maar ellende meemaakte in zijn leven, om het dan maar op zijn Nederlands te zeggen. En die eindigt dan met zulke mooie woorden. Er is helemaal niets meer, hoor. Als je dit bij elkaar optelt, dan is er geen eten. Er is niets. En toch, de Heere, Heere is mijn kracht. En dat is het, hè. Als je dat mag zien in de omstandigheden waarin je verkeert, in je pijn, in je moeite, in je zorg, dat je dat mag vasthouden. De Heere, Heere is mijn kracht. Niet in jezelf. Vanmorgen hadden we het er nog even over, voordat we gingen bidden. Dat we het zelf eigenlijk niet zo kunnen. Hè? En ik was zo blij dat ik met volle overtuiging de Heere God kon danken, dat ik het helemaal eens was met Romeinen 3 vanaf vers 10. Hè? Waar staat, er is niemand rechtvaardig. Dus ik hoefde het ook niet meer te proberen, want ik was het ook niet. Er is niemand die God zoekt. Ook niet één. Dus ik ook niet. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Weet je? En toen ik dat mocht erkennen naar de Heere God toe, ging ik toch meer beseffen. Ik wist het al wel. Ik wist het al een hele tijd. Dat ik het zelf niet kon. Maar dan in één keer besef je het ten volle. Dat je het zelf niet kunt. Maar dat Hij, de Heer Jezus Christus, het hier op aarde voor je gedaan heeft. En Hij als offer je voor de Heere God neergelegd heeft. En dat vanaf het moment dat Hij riep, het is volbracht, wij de vrije toegang hebben tot de genadetroon van God. Ik vind het zo mooi als ik in mijn kamer kom en ik buig voor hem neer, dat je mag weten, het voorhang is open gegaan. Je mag zomaar dat heiligdom binnenkomen. En je mag voor zijn troon neervallen, zoals het in Hebreeën staat, om hulp en genade, barmhartigheid en hulp en genade te verkrijgen ter gelegene tijd. Op het moment dat je het nodig hebt. Wat bijzonder, we zijn zo rijk. En we zijn zo bevoorrecht dat we door de Heer Jezus Christus die vrije toegang hebben. Altijd. En daarom wat er ook in je leven gebeurt, laat je bemoedigen door mensen die het ook moeilijk gehad hebben. En dan moet je niet kijken naar mensen die fluiten door het leven gaan. Die zijn er ook bij. En nou, als je dat hebt, dan ben je gelukkig. Hè? Tenminste, dat hoop ik dat je dan gelukkig bent. Maar als het niet zo is in je leven, ja, kijk dan op hem die erbij is. Die je wil helpen, die je door alles heen wil leiden. En dat alles, als alles uit je handen is weggeslagen. Ja, ik heb zo'n moment in mijn leven gekend, hè. Ik kon niets meer zelf. Ik kon niet meer zitten, ik kon niet meer liggen. Ik kon niet staan. Ik hing zomaar ergens, hè, op de stoel. Ik kon niet meer bidden, ik kon niet meer Bijbel lezen. Ik kon eigenlijk niets. En toch, elke dag had ik de vreugde van God in mijn hart. Niet in mijn lichaam. Nee, daar kwamen hele andere geluiden uit, hè. Maar van hem. En dan is het zo mooi, als je dan helemaal niets meer kunt, dat er in één keer de telefoon gaat en zegt, ik heb het zo op mijn hart gekregen om met je te bidden. Mag ik met je bidden? Of ik heb het zo op mijn hart gekregen om je stukje voor te lezen. Mag ik je stukje voorlezen? Of ik heb het op mijn hart gekregen om je een kaart te sturen, bemoedigend, met prachtige woorden erop. Ik had op een gegeven moment wel 100 kaarten met, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar zal mijn hulp komen. Maar ja, die andere regel stond er ook bij. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar al wordt alles uit je handen geslagen. Wat is het dan genade? Want dat is het, hè? Dat heb ik ook niet verdiend. Dat heeft niemand verdiend, dat is genade. Maar wat is het dan fijn als je die genade mag hebben en kennen, dat wat er ook gebeurt in je leven, dat je je blik op hem mag houden. Wat bijzonder. Ja, en doe je het niet, dan heb je eigenlijk ook niets, weet je. Want de Heere, Heere is je kracht. En dan, als bemoediging voor onszelf, hè, in deze tijd, om het zo maar te zeggen, staan er ook wel prachtige woorden. En die las ik in Romeinen 8 vanaf vers 35. En dat is toch wel heel erg bijzonder, als je mag weten dat je hem mag kennen. En dat de liefde van Christus in je uitgestort is. Dat zijn geest in je woont. Dat er dan eigenlijk niets meer is wat je daarvan kan scheiden. Je kunt niets bedenken. Je kunt niets. Niets vinden waarvan je zegt, nou, dat zou me nog kunnen scheiden van de liefde van Christus. Romeinen 8, vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie? Verdrukking of benauwdheid? Vervolging of honger? Naaktheid of gevaar of het zwaard? Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschaap. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Als ik daarover na ga denken, dan denk ik, dat is ongekend. Hè? Hij moet ons wel zo lief hebben. Ik wilde niets meer met hem te maken hebben. Ik stond met mijn rug naar hem toe. Ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal tegen hem gezegd heb. En welke gebaren dat ik allemaal naar hem gemaakt heb. En dan toch is daar op een moment die liefdevolle stem van de Heere God. Die door zijn geest, dat wist ik toen nog niet, hè, maar in mijn hart werkte. Dat het helemaal fout ging met mijn leven. Als ik zo door zou blijven gaan. Maar dat er een keuze was. En wat is dat dan heerlijk, dat je in die liefdevolle ogen van de Heer Jezus Christus mag kijken. En dat je geen, niet zoiets op zijn gezicht ziet van, nou, je hebt het wel bond gemaakt, maar vooruit, voor jou was het er ook nog. Nee, liefdevol. En dat is de liefde van Christus, dat hij naar het kruis gegaan is. Dat hij daar de prijs betaalde, die nodig was om u, jou en mij en alle die geloven met God te verzoenen. En daardoor, door zijn liefde en door zijn volharding en door zijn dood, sterven en opstanding, kan er niets ons meer scheiden van de liefde van Christus. Maar in dit alles zijn we overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Je kunt niets bedenken. Wat is het dan geweldig? Dat we zo met hem verbonden zijn en dat hij zo met ons verbonden is. En dat we altijd zo welkom bij hem zijn. Hè? Het is geweldig dat je zomaar vrij in en uit kan gaan, dat je altijd met hem mag spreken. Ik probeer ook altijd naar hem te luisteren. Dat is een stuk moeilijker, moet ik u eerlijk zeggen. Hè? Spreken met hem, dat gaat heel makkelijk. Je vertelt hem gewoon alles wat je hard bezighoudt. Hè? Dat zijn meestal jouw problemen, niet de zijne. En dan wil je ook nog wel naar hem gaan luisteren. Maar ja, dat is een stuk moeilijker. Hè? Dat is wat inspanning. Maar toch, het is wel fijn. Het is wel belangrijk. En wat is dat dan ook geweldig dat je dat mag weten. Dat je mag luisteren naar de Allerhoogste God. We zingen dat wel. En we zingen dat ook heel gemakkelijk. Hè? Dat je stil wil zijn voor hem. En dat je hem wil volgen. Dat je hem wil dienen. Maar de praktijk is anders. En dan moeten we ons niet verschuilen natuurlijk van, ach, we zijn maar mens. Want dat is eigenlijk wel een dooddoener. Hè? Als het een keer fout gaat in je leven, dat je dan zegt, ach, we zijn maar mens. Nee, we zijn wederom geboren christenen. We hebben een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping. We zijn uit God geboren. We zijn niet zomaar mensen. We hebben zijn beeld en zijn gelijkenis weer zoals het in het verleden was. Is het weer opnieuw geworden. En hij is onze vader. Die voortdurend naar ons omziet. Want dat moeten we wel weten. Hij kent je door en door. Hij kent de diepste roerselen van je hart. Hij kent je pijn. Hij kent je moeite, je zorgen, je verdriet, je teleurstelling, je eenzaamheid. Ja, ik kan alles wel opnoemen, maar hij kent alles van je. Hij weet alles van je en daarom is het zo geweldig dat je ook zomaar naar hem toe mag gaan. Er is geen woord op mijn tong. Zie, Heere, gij kent het volkomen. Ik heb het al vaker gezegd, ook hier. Ik weet niet wat ik over vijf, trouwens over 3 minuten niet en over 2 minuten niet. Hij kent het. Er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen. En dan die mooie woorden, gij omgeeft me van voren en van achteren, gij legt uw hand op mij. Het begrijp is me te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. We hebben zo'n geweldige God, een God van liefde, een God van trouw, een God die bewogen is. Zijn ogen gaan over het rond der aarde om krachtig bij te staan. Ja, daar komt nog iets achter, hè? Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En ik hoop zo dat het onze harten zijn die volkomen naar hem uitgaan. Dat je je uitstrekt om met hem verbonden te zijn. Dat je je uitstrekt om in zijn aanwezigheid te zijn. Met al je sores die je hebt. Want je bent er van harte welkom. Hij is een God van trouw en een God van liefde. Zullen we hem danken? Vader in de hemel, wil u zo danken dat we zo ook aan de morgen van deze dag weer opnieuw een stukje uit uw woord mochten lezen en daarover na mochten denken. En wat is het dan geweldig als we dat mogen lezen, dat ja, ook de profeten die het behoorlijk te kwaad hadden door de omstandigheden waarin ze leefden, door de boodschappen die ze door moesten geven, maar dan toch zo ons bemoedigen met de woorden die we gelezen hebben met elkaar. Heer, dat we mogen weten, zoals Samuel dat zei, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. En zo mogen we ook met u verder gaan. Als we terugkijken in ons leven, zo u met ons begonnen bent en elke dag met ons bent, Heere, dan mogen we ook weten, ja, tot hiertoe heeft u ons geholpen. Maar de verwachting is ook, Heere, en dat is een blijde verwachting en een hoopvolle toekomst, dat u bij ons en met ons zal zijn tot een geweldige moment dat we in uw nabijheid zullen verkeren als we verenigd worden met u. Dank u wel, Heere, dat we de profeet ook die mooie woorden hebben gelezen en dat ze die op mochten tekenen, ook namens u, om ons te bemoedigen. En we danken u ook voor die geweldige woorden die we ook uit Romeinen mochten lezen. Dat er niets is, maar dan ook helemaal niets wat, ja, wat ons kan scheiden van de liefde van Christus die in ons is. En dat er ook niets is wat ons kan scheiden van u, Vader in de hemel. Dank u wel dat we zelfs in u meer dan overwinnaars zijn. In onszelf zijn we zwak en mogen we ook zwak zijn, want uw kracht wordt geopenbaard in onze zwakheid. En dan met Paulus wil ik zeggen, laat me dan maar zwak zijn. Eer maar dat uw kracht gezien mag worden. Dat uw heerlijkheid gezien mag worden. Opdat u verheerlijkt wordt. Ook bij de mensen waarmee we in contact komen, die u nu misschien nog niet kennen. Maar misschien mogen we zo van uw liefde getuigen dat ze ook tot inkeer mogen komen en u in hun leven zullen toelaten. Om samen met ons straks in uw nabijheid de lof, u de eer en de dank en de glorie mogen brengen op een volmaakte wijze. Heer, wil zo ook deze gemeente zegenen. U kent de broeders en de zusters die er zijn. U kent ook de noden die er zijn. En het verdriet en de pijn en de moeite die er is. Heer, wilt u de broeders en zusters daarin ook tegemoet komen met uw troost en met uw liefde en met uw trouw. Heer, we danken u ook dat we mogen bidden voor de leidinggevende. Wilt u ze wijsheid en inzicht geven. Dat ze gemeente ook mogen dienen en daarin u mogen dienen. Maar ook willen we bidden, heren, dat er ook een getuigenis mag uitgaan van de gemeente. En dat er mensen jaloers zullen worden op dat wat wij hebben. En we zijn zo rijk. En u heeft ons zo rijk gemaakt. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen. God van trouw. Ja.